Welkom bij UB 2030, de podcast over de universiteitsbibliotheek die moet innoveren vanwege de snel veranderende technologische ontwikkelingen en de veranderingen in het landschap binnen onderzoek en onderwijs. Ik ben Maurice van der Zeesten.
En ik ben David Olderhof. En vandaag gaan we praten over de toekomst van onderwijsondersteuning.
Hoe ziet het ideale plaatje voor onderwijsondersteuning eruit in 2030? En wat zijn de factoren die verandering teweeg brengen vandaag de dag? Wat is de erfenis uit het verleden dat verandering moeilijk maakt en wat is er nodig om daar te komen?
Dit bespreken we met onze gasten. Kees Begent, hoofd onderwijsondersteuning bij de Universiteitsbibliotheek van de VU.
En Rens van der Vorst, techfilosoof en docent ICT Engineering aan de Fontys Hogeschool.
Ja, om te beginnen met Rens, wat doet een techfilosoof eigenlijk?
Die denkt heel de dag na over de impact van technologie. Dus dat is lekker belangrijk, zou ik zeggen.
En als je dat, wat doe je dan bijvoorbeeld? Waar denk je dan over na op dit moment?
Nou ja, uiteindelijk gaat het om gewoon de kernvraag. En dat is natuurlijk, maakt technologie ons leven beter? En hoe zorgen we ervoor dat we allemaal betere mensen worden in een betere wereld met betere technologie? En wat verstaan we dan precies onder beter? Dat zijn makkelijke vragen, maar dat is best lastig om de antwoorden op te formuleren. En met de snelheid waarmee technologie zich ontwikkelt, wordt het alleen maar belangrijk om erover na te denken.
En wat bespreek je bijvoorbeeld met je studenten?
Nou, ik bespreek met studenten wat bijvoorbeeld waarom data fantastisch is, maar alleen als je tekortkomingen begrijpt, hoe AI nu eigenlijk in elkaar zit, hoe we ervoor kunnen zorgen dat technologie ons betere mensen maakt, in plaats van dat wij als mensen ons steeds meer conformeren aan de wetten van technologie. En dat doe ik meestal met allerlei echte challenges, echte opdrachten die studenten aan het bouwen zijn, dingen die studenten aan het doen zijn. En die worden dan tegen het licht gehouden. En dus een nieuw soort framework meegeven aan de studenten om daar beter over na te kunnen denken.
Kun je een voorbeeld geven van hoe je die studenten uitdaagt? Wat zijn opdrachten precies dan? Een opdracht waar je denkt van dit is wel heel interessant of daar ben ik trots op?
Nou ja, bijvoorbeeld wat we gemaakt hebben met studenten is bijvoorbeeld dat we proberen een einde te maken aan de captcha. En dat is wat je ken wel, hè? Dat je die plaatjes zo moet aanklikken en die verkeerslichten moet herkennen. Maar als je er heel goed over nadenkt, dan is het eigenlijk best wel onmenselijk, toch? Want je moet bewijzen aan een robot dat je geen robot bent door robotdingen te doen. Ja, dat is belachelijk. Dus hebben wij nagedacht van, oké, maar kunnen we niet iets bouwen waarbij je weliswaar moet bewijzen dat je geen robot bent, maar op een andere manier. Namelijk dat je bewijst dat je mens bent. Dat is iets heel anders. Dus we hebben een variant gebouwd die een beroep doet op menselijke eigenschappen en in dit geval humor. Dus, en die draait inmiddels. Dus dat soort dingen doen we dan.
Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Humor. Maar goed, de AI kan tegenwoordig ook emotie gaan tonen. Hè? Op een gegeven moment moeten we daar weer een stapje voor in zijn. Maar het is een goed begin.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus het wordt steeds, zeg maar, als technologie steeds geavanceerder wordt het dus steeds belangrijker om te onderzoeken wat ons echt menselijk maakt. Want pas als wij begrijpen wat ons menselijk maakt, kunnen we technologie bouwen die ons echt ondersteunt.
En wat zijn er? Wat zijn nou jouw ervaring, eye-opening momenten voor studenten? Dat ze daar toch nooit over hebben nagedacht.
Die zijn er heel veel. Bijvoorbeeld, je kunt bijvoorbeeld tegen studenten zeggen, ja, je kunt wel iets aan een klant vragen, maar klanten weten niks. En gebruikers weten ook niks. Die weten helemaal niks. Alleen, daar zijn ze zo geleerd van, je moet eerst empathizen, weet je wel, design thinking, met je klant empathizen en dan bouw je technologie en dan laat je aan die klant zien, en is die klant er blij mee. Ja, dat komt wat je meegenomen hebt. Het is gewoon Stockholm-syndroom. Maar als je er echt over na gaat denken, dan word je vanzelf achter. Dat de klant helemaal niet zo heel anders denkt en iets heel anders wil. En dat hij vaak ook dingen wil die helemaal niet goed voor hem zijn. Hij wil bijvoorbeeld dat iets gemakkelijk wordt. Maar gemakkelijk betekent ook vaak dat iets minder waardevol wordt. En uiteindelijk heeft hij dan niks. Dus je moet veel beter daarover na leren denken. En dat zit helemaal vol met eye-opening momenten. Je moet ze alleen een beetje onder hun neus wrijven. Zo nu en dan. Net als een puppy, hè?
Nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Want straks kom ik misschien straks op terug. Zeg maar dat die methode, niet design thinking gaan doen. Voor het ontwikkelen van betere dienstverlening voor onderwijs. Dus daar komen we misschien straks
op. Nee, dat moet je vooral doen. Ja, dat is goed.
Kees, kun jij dan misschien in 2 zinnen uitleggen wat we eigenlijk verstaan onder, ja, waar jij dus het hoofd van bent, onderwijsondersteuning? In de context van bibliotheken misschien.
Ja, de Universiteitsbibliotheek van de VU heeft een afdeling die heet onderwijsondersteuning. Bij mijn beste weten, een van de weinige niet geïntegreerde ondersteuningsdiensten binnen de academische instellingen. En meestal wordt het wel gedaan bij andere instellingen, onderwijsondersteuning, maar is het onderdeel van een andere afdeling. Bij ons is het vrij specifiek en wij richten ons bij het vinden, het helpen en het onderzoeken van content en hoe dat te gebruiken in het onderwijs. Dat is eigenlijk dat is eigenlijk onze hoogste doelstelling. En content wordt ook wel eens onderwijsleermateriaal genoemd. Iedere instelling heeft een elektronische leeromgeving. Bij ons is dat Canvas. En wat plaats je allemaal in Canvas om de studenten verder te ontwikkelen? En hoe plaats je dat in Canvas? En wat gebruik je daarvoor? Dat is waar wij, in ieder geval Canvas bij de VU, dat is waar wij mee bezig zijn. In het begin hadden we het even, in het voorgesprek hadden we het over ondersteunen van studenten. Dat doen wij niet, maar uiteindelijk komt het altijd ten goede van de student. We zoeken dus naar mogelijkheden en oplossingen om het onderwijs gemakkelijker te laten verlopen.
Dat zijn mooie 2 zinnen. Precies, afgemeten. Ja, en inderdaad, dan beantwoord je eigenlijk ook meteen de vraag van waarom is dat nodig vanuit de bibliotheek. als we gaan kijken. Ja, nou, geef maar een antwoord erop. Ja, dat vind ik eigenlijk wel interessant.
De bibliotheek is de instantie in een instelling die content in de breedste zin beheert. En dat doet ze al een jaar of 2.000-3.000, zolang er bibliotheken bestaan natuurlijk. Ja, ze verzamelen het, ze organiseren het, ze zetten het op een goede plek neer. Ze weten dat het er is, ze zorgen dat het weer terugvindbaar is. En dat is beter dat de bibliotheek dat doet, omdat die over het algemeen in staat is om dat op een brede wijze te organiseren, anders dan de individuele persoon.
Ja, en wat vind jij dan leuk aan om daar te werken? Geen sollicitatiegesprek.
Ik heb mijn hele leven lang niet bij een dienst gewerkt. Dus ik werk sinds 2019 bij een dienst. En dat is dus de Universiteitsbibliotheek. En zoals een student niet weet dat er onderwijsondersteuning is, zo wist de faculteit waarschijnlijk niet dat er een dienst is. Die hen helpt bij het ontzorgen. En dat vond ik er heel erg leuk aan. Dus ervoor zorgen dat er oplossingen of mogelijke problemen gevonden worden die ervoor kunnen zorgen dat het een stukje makkelijker wordt voor de docent. Een ander ding was, maar dat heeft hier helemaal niks mee te maken, is dat de druk binnen de faculteit op totaal andere wijze beleefd wordt dan de druk binnen de universiteitsbibliotheek. Dat is men wat, relaxter.
Relaxed sfeer bij de universiteitsbibliotheek. Ja, dat kan ik wel beamen hoor. Even kijken, als we gaan teruggaan naar de hoofdvraag over de toekomst, driehoek. We gaan nu eigenlijk de toekomst van onderwijsondersteuning, dankjewel David, schetsen aan de hand van de toekomstdriehoek. En de toekomstdriehoek is eigenlijk een eenvoudig instrument ontwikkeld door Sohail en Ayatollah om het verleden, heden en de toekomst in kaart te brengen en zo de ruimte daartussen van de waarschijnlijke toekomsten te verkennen. Het basisidee is dat er 3 dimensies zijn die de meest waarschijnlijke toekomsten vormgeven. Het gewicht van het verleden, de last van het verleden, de druk van het heden, de ontwikkelingen die nu plaatsvinden, en de aantrekkingskracht van de toekomst. En de spanning en interactie tussen die drie krachten vormen die driehoek. We beginnen bij het heden. Want het heden bevat momenteel veel factoren die drijfveren zijn voor verandering. Het kan politiek en sociaal van aard zijn. Geopolitiek zelfs, zien we verschuivingen plaatsvinden. Maar ook technologisch en economisch. En om erachter te komen wat die invloedfactoren zijn, willen we van jullie het volgende weten, David.
Wat zien jullie als belangrijkste impact van technologie op het onderwijs op dit moment? Wat zien jullie gebeuren daarin?
Ik weet niet of dat jullie die parabool, is dat een parabool? In ieder geval die grafiek kennen waarin je technologische ontwikkelingen ziet en dat die sinds een jaar of 10 sky high gaat. Volgens mij begon die inderdaad bij de uitvinding van de computer. En wat ik daar altijd van vind is dat die een beetje heigerig is. En de heiligheid zit hem erin dat hoe meer technologie er is, hoe meer bijzonder iedere uitvinding wordt gevonden. Maar uiteindelijk is het telkens op een kleine stap vooruit. Alleen we maken, op dit moment lijkt het hele grote stappen, maar het zijn steeds de kleine stapjes die bepalen dat we echt grote sprongen maken. Bij een filosofische uitdrukking. En we zitten nu op een gebied, als we in het heden kijken, zitten we, of op de druk die we kijken, zodat we geen idee hebben van wat artificial intelligence met ons doet. En daarom zijn we zo zenuwachtig. En wat we niet doen, is heel erg kijken naar, terwijl we die grafiek of terwijl we die boog hebben, jij hebt de juiste uitdrukking daarvoor, Maurice, is kijken wat er in het verleden gedaan is. En wat we daarvan kunnen leren. Daar zijn ook de oeiek-groeisprongen geweest. En daar zijn we op het algemeen redelijk goed uit voortgekomen. En nu lijkt er wel een soort angst te zijn en te ontstaan. Alsof er weglopen wordt. Maar die angst is denk ik hetzelfde als 150 jaar geleden met de uitvinding, of misschien dat is alweer langer geleden, met de uitvinding van telefonie of elektriciteit.
Ja, dat is stoommachines.
Stoommachines, industriële revolutie. En dat soort dingen. Angsten van de mens blijven wat dat betreft hetzelfde. En omdat we met zoveel zijn en omdat we met zoveel meningen zijn, lijkt de angst opeens een stuk groter. Dus wat ik mis in dit hele verhaal is een blik die er op een vriendelijke wijze naar kijkt.
Een soort relativerende blik misschien ook.
Ja, dat is weer zo'n modewoord. Dus ik zat te zien.
Zo'n puppy face.
Ja.
Dus
misschien, laten we een technicus ons helpen bij de juiste uitdrukking vinden. Zie je dat ook zo, Rens, van dat een soort van hypes worden gecreëerd? Terwijl het beter is om gewoon naar het verleden te kijken van hoe gaan mensen met technologie om, hoe worden die geadopteerd?
Ja, dat gedeeltelijk ben ik het daar wel mee eens. Hè. Je ziet heel vaak een hoop hype, een hoop fuss about nothing, zeg maar. Een beetje do about nothing. Tegelijkertijd denk ik dat je ook zou kunnen afvragen of er nu niet iets anders aan de hand is. Er zijn namelijk twee grote trends die mij altijd opvallen. De ene trend is dat wij als onderwijsinstellingen, in dit geval mijn onderwijsinstelling, maar het kan ook die van jullie zijn, of Nederland als onderwijsinstelling, hebben de afgelopen 20 jaar gigantisch veel geïnvesteerd in technologie. En we hebben echt, wij als fonds hebben al 300 miljoen euro in 20 jaar in technologie geïnvesteerd. De interessante vraag is natuurlijk, wat heeft dat opgeleverd? En al die investeringen in Canvas en roostersystemen en wifi en connecties en apps en weet ik wat we allemaal geïnvesteerd hebben. Als we kijken naar de belangrijkste key performance indicatoren, dan zien we eigenlijk, ja, zijn studenten gelukkiger geworden? Nee, eigenlijk niet. Zijn sterker nog, ze zijn vaak ongelukkiger. Studeren ze sneller af? Kunnen ze sneller een opleiding halen? Nee. Is de opleiding goedkoper geworden? Ook niet. Is het misschien zo dat docenten het dan rustiger hebben dan ooit? Omdat ze al die handige technologie hebben? Nee, ook niet. Docenten hebben het drukker dan ooit. Dus de vraag is, hey, we hebben 300, we hebben al die fantastische technologie gekregen in de afgelopen 20 jaar. En eigenlijk alle key performance indicatoren van het onderwijs zijn niet op vooruit gegaan. Dus dat is wel raar. Op een of andere manier heeft technologie dus toch niet een automatisch goede invloed op kennisintensieve industrieën zoals het onderwijs. En dan zie je dat de belangrijkste ontwikkelingen die we meemaken, komen vaak van dingen die we niet zelf hebben bedacht. Of die niet specifiek voor het onderwijs waren bedacht. Zoals de hele discussie rondom smartphone. En nu natuurlijk alles wat te maken heeft met AI en generative AI en ChatGPT, et cetera. Hebben wij niet bedacht, was er in één keer, had wel een enorme impact. En wat mij dan vooral opvalt is dat die technologieën eigenlijk zwaktes van het hele onderwijssysteem blootleggen. Ja. Smartphone legt bloot dat onderwijs eigenlijk helemaal niet interessant is, dat veel interessanter is om naar je smartphone te kijken. En ChatGPT legt bloot dat mensen gewoon graag afkijken. Dus mensen komen niet naar het onderwijs om te leren, ze komen om gecertificeerd te worden. En wat stel je nou eens voor dat je een of andere volledig automatische home trainer weg zou zetten in een sportschool. Dat zou niemand gebruiken, want mensen zouden zeggen, ja, ik kom hier om te sporten. Op zo'n ding kan ik geen calorieën verbranden, dus die hoef ik niet. Maar zet je zo'n variant daarvan weg in een hogeschool of in een universiteit, dan raakt iedereen in paniek. Studenten zeggen niet automatisch van, oh ja, maar ChatGPT, ja, weet je, als ik het kan gebruiken om meer te leren, dan doe ik het graag. Maar als ik het kan gebruiken om vals te spelen, zodat ik minder leer, dan doe ik het zeker niet, want ik ben hier om te leren. Maar dat is helemaal niet zo. En studenten zijn namelijk vaak om, nou ja, een papiertje te halen, gecertificeerd te worden. En met deze tool kan het op een andere manier en ontstaat allerlei paniek. Dus de interessante vraag zal zijn naar de toekomst toe van, hoe vind ik nou technologie? Hoe herdefinieer ik studentenondersteuning? Wat ga je precies ondersteunen? Je ondersteunt zijn leerproces, toch? Dat hij meer kan leren. En hoe ga je technologie nu inzetten om ervoor te zorgen dat iemand meer kan leren? In plaats van dat je druk maakt om het feit dat hij minder gaat leren met die technologie.
Is er nog wel een interessante vraag achter, Rens? En dat is de vraag, als HBO of academische instelling leiden wij mensen op om dit soort dingen te maken? Dit soort technologieën. Maar die technologieën worden over het algemeen niet gebruikt om de instelling te verbeteren. Dus we hebben gegeven heel veel kennis aan de persoon. En hun output, datgene wat zij leren, wat zij kunnen, geven ze niet terug aan de instelling. Dat geven ze meestal terug in via Meta zorgt dat het weer teruggegeven wordt aan ons. Of via Microsoft, waardoor wij weer allerlei apps gebruiken die hen een grote winst opleveren. Dus ik vind het altijd iets heel bizars. Door het vergaat en verspreid binnen de instellingen. Maar degene die er gebruik van maken, of in ieder geval winst mee maken, die geven dat niet terug aan de instellingen. Dus in het eerlijk begin hadden we zelf ook kunnen maken.
Ja, inderdaad. Je zegt twee verschillende dingen. Dus kijk, ik zie misschien AI, ChatGPT, een beetje als de rekenmachine van vroeger. Hè? Dus dan werd ook gezegd, ja, op de basisschool mag je geen rekenmachine gebruiken, want dan weet je niet meer hoe je staardelingen moet maken. Maar, dus toch gebruik gemaakt van die AI, kun je dus studenten andere vaardigheden nu gaan leren, waarbij ze hun tijd anders kunnen gaan indelen dan het maken van een staardeling. Maar het zich juist het te gebruiken van AI op een goede manier, of misschien te bekijken van welke trainingssets zitten achter om bepaalde waarden te hechten aan de uitkomsten die uit de AI komen. De andere punt is wat jij zegt, Kees, is inderdaad het eigenaarschap van data, de autonomie of de soevereiniteit van ons onderwijs. Dat je inderdaad aan die techbedrijven zet je dus een horde studenten op, die gaan dus die AI gebruik maken. En dus in principe geven ze dus ook feedback aan die bedrijven of die informatie correct of niet correct is. En op die manier kan die bedrijven zich het systeem verbeteren. Terwijl eigenlijk wil je dat die informatie weer terugvloeit in het onderwijs. En dat het onderwijs daar betere dingen mee kan doen. Volgens mij surft daar nu ook mee bezig, hè, om daar een Nederlandstalige publieke AI te maken. Een soort vergelijkbaar als ChatGPT, maar dan voor Nederlandse taal.
Dus niet helemaal wat ik bedoel, Maurice.
Nee.
De vakgroep artificiële intelligentie aan de VU bestaat volgens mij een jaar of 18, 19. Zij zijn de definitie degene geweest die ons hier hebben gebracht. En de grap is dat we dat zij ook wel geraadpleegd worden als het over ChatGPT gaat, maar zij geven het niet terug aan het onderwijs. Het is maar aan een heel klein groepje mensen aan wie zij het teruggeven. Dat zijn de studenten die bij die vakgroep, of bij die faculteit, het onderwijs volgen. Maar misschien zouden ze, wat Rens doet bijvoorbeeld, dat is veel interessanter. Die zet juist studenten in. Die zet studenten in om mee te denken. Misschien moet je jullie onderwijsconcept uitleggen, Rens. Die zitten namelijk niet in de schoolbank, ja, om het even heel strak te zeggen. Maar die maken hun eigen onderwijs. Die creëren hun eigen onderwijs en die creëren ook hun eigen eindtermen, einddoelen. Zo zeg ik ook top van het.
Ja, dat is echt goed. Ja.
En dat is veel interessanter, want dan kun je dus ook vragen aan die studenten. Oké, wij helpen jou vooruit, helpen ons als instelling ook eens vooruit. Misschien zitten binnen die studenten veel meer intelligentie om een goed roosterprogramma te maken dan wat de roosterprogramma's die we hier betrekken, om maar iets te noemen. Of veel meer intelligentie, of wat je net hebt gedaan, bijvoorbeeld met Chapta. Want je hoort het Chapta, ja.
Ja, en misschien is ook wel bij te zeggen, als je die kant op slaat, Kees, dat ik run een minor die heet Educational Technology, waarin we eigenlijk zeggen is van ja, wie weet nou beter wat het onderwijs nodig heeft dan onze studenten. Dus kunnen jullie educatieve technologie ontwerpen en start-ups maken die veel levensvatbaarder zijn. En waarbij je dan ook eigenlijk ziet dat type onderwijs zoveel mogelijk de standaard ondersteunende dingen los probeert te laten. Ja. Dus geen roosters, geen toetsen, traditionele toetsen, geen traditionele colleges. Zodat je zo weinig mogelijk IT daar nodig hebt. En zoveel mogelijk kan focussen op dingen die wel belangrijk zijn. En dat gaat veel meer over feedback en zinvolle dialoog en dat soort dingen regelen.
Ja.
En want je ziet natuurlijk wel gewoon dat hoe traditioneler het onderwijs is, hoe meer IT het nodig heeft. Nee. Dat is eigenlijk al heel raar. En je ziet dat hoe makkelijker het natuurlijk bedreigd kan worden door dit soort nieuwe technologie die binnenkomt vliegen. Dus
is er een rent dat over de brede linie zichtbaar is? Of is dat heel specifiek voor jullie vakgroep of voor jullie alleen binnen Fontys?
Nee, het is kijk, je zou kunnen zeggen dat als je traditioneel onderwijs hebt, hè, gewoon een student komt binnen en die krijgt een aanbod gedreven allerlei vakken op zich af. En je wil dat bijvoorbeeld flexibel maken door te zeggen, hij kan zijn eigen leerroute bepalen, wat je vaak hoort van dat vlees. Er is een enorme IT-vraag zit eraan vast. Want dan moet je dat allemaal organiseren. Als je zou zeggen, zoals Kees zei, wat wij doen is zeggen van, beste student, kom binnen, wat wil je leren? Zoek een challenge die erbij past en definieer je eigen eindtermen. Heb je een veel lichtere IT-ondersteuning nodig. En hoe lichter je IT-ondersteuning is, hoe meer geld je bespaart, maar ook hoe meer flexibel je opleiding is en hoe meer ruimte er komt om na te denken over, oké, maar wat is nu echt cruciaal dat iemand leert in zijn opleiding? Wat is echt zinvol, wat wil iemand ook leren en hoe kan ik hem daar dan ondersteunen met technologie? En dan kom je bij een heel andere vraag, dat iemand bijvoorbeeld sneller zijn lokaal vindt of sneller de weg vindt of een beter rooster heeft of weet ik veel, adaptief kan toetsen, want dat is dan allemaal helemaal niet relevante zaken meer. Het komt heel ergens anders terecht. Ja. En dat is wel iets wat super interessant is, omdat je dan ook op een heel andere manier je support gaat organiseren en je technologie die erbij hoort gaat organiseren.
En dit is niet nieuw, hè?
Nee.
Volgens mij deed een Aristoteles deed het al gewoon.
Ja, was de tijd ver vooruit?
Nee, juist niet. Hij was zijn tijd helemaal niet ver vooruit. Hij voelde aan wat de noodzaak was om mensen te laten groeien. En dat was wat eigenlijk de woorden die Rens ook zei. Dat was feedback geven, onderzoeken, kijken waar mogelijkheden liggen, in gesprek gaan met elkaar. En dat zijn we een beetje vergeten. We zijn een soort zaaddeelmachine geworden in het onderwijs. Weet je wel, zenden.
En waar zie je studenten het meest van aangaan, zeg maar? Waar, Waar haken ze het meest op aan? Waar zie je echt die intrinsieke motivatie ontstaan binnen jouw onderwijsinstelling, binnen jouw onderwijsaanpak?
Ja, ik denk dat waar je ze heel even aan ziet gaan, zijn eigenlijk twee dingen. De eerste is het doen van authentieke opdrachten. Weet je, dat heb jij ook, denk ik. Een collega van mij geeft altijd hetzelfde voorbeeld, de Maurice. Als je Frans wil leren, dan moet je naar het Frans strand gaan met mooie meisjes die je wil versieren. Of mooie jongens die je wil versieren. Of mooi, waar je ook op valt.
Ja.
Want dan leer je wel snel
Frans. Dat is relevant voor je.
Dan is het zinvol, ja. Op het moment dat je in een klaslokaal in de banken zit, net als mijn zoon van 16, die weet helemaal niet waarom die Frans moet leren. Dus er is geen authentieke context.
Nee.
Dus als je authentieke opdrachten hebt, dus als je tegen studenten zegt van jongens, jij mag jouw technologische kennis inzetten om het onderwijs beter te maken, of daadwerkelijk met dat bedrijf aan de slag te gaan om dat beter te maken, of daadwerkelijk met dat festival, de festival experience verbeteren of zoiets, dan zie je ze ontzettend aangaan. Dan zie je dat er iets in ze tot leven komt wat het onderwijs overstijgt. Dan zeggen ze niet meer van, hey, wat moet ik nou doen precies in mijn portfolio om het te halen? Nee, dan zijn ze gewoon druk bezig met die opdracht. En als bijvangst halen ze hun semester. En
denk dat je is dat, wat je denk je dat dat zowel voor HBO als WO instellingen geldt?
Ik denk het wel.
Van, is je wel wat, ja. Wat zijn denk je verschillen tussen die zeg, soort instellingen? En waarover lappen ze misschien in de toekomst juist veel meer?
Ja, weet je, ik denk dat sowieso wordt het steeds ingewikkelder om te zien waar ze precies verschillen en waar ze overlappen. Ja. Het verschilt er per HBO en per WO-instelling. En weet je, je krijgt al die hybride vormen met bepaalde. Sommige WO-instellingen zijn best praktisch en sommige HBO-instellingen zijn plotseling veel academischer en wetenschappelijker geworden met hun lectoraten. Het gaat allemaal door elkaar heen. Maar eigenlijk geldt voor iedereen hetzelfde volgens mij. Volgens mij is het hoe meer je aan kan brengen voor iemand die het onderwijs volgt, wat de relevantie daarvan is, wat de zinvolheid daarvan is, en hoe meer je ze kan plaatsen in een authentieke context, hoe meer het ertoe gaat leiden dat ze ook ervaren dat ze iets willen leren, in plaats van dat ze iets moeten leren. En dat is echt een gigantisch verschil. Dat klinkt heel eenvoudig, maar dat is echt een groot verschil. En dan kun je gaan nadenken over welke technologie heb je nou nodig om dat gevoel van iets willen leren op de juiste manier te gaan ondersteunen. En dan kom je natuurlijk bij iets heel anders dan het moeten leren.
En vul dat eens aan dan? Wat zou je dan technologie nodig hebben? Hoe ziet dat dan eruit?
Nou ja, weet je, als je iets wil leren, betekent sowieso om te beginnen dat je technologie nodig hebt waarin je eigen ontwikkeling bij kunt houden. In plaats van dat iemand anders jouw ontwikkeling bijhoudt en checkt of jij je vakjes wel haalt. En je zult je eigen ontwikkeling bij moeten houden, je eigen feedback ophalen. Soms moet je in staat zijn om middels bijvoorbeeld virtual reality oplossing of iets anders een authentieke context te kunnen creëren. Je moet mensen platformen geven waarop ze zelf technologie kunnen ontwikkelen of marketingstrategieën kunnen maken of al die andere dingen, waardoor ze zoveel mogelijk daadwerkelijk in een authentieke context terechtkomen. En dat is echt iets heel anders.
En technologie moet in diensten staan. Dat is iets. Meestal zetten we technologie voorop. Maar eigenlijk moet je helemaal niet doorhebben dat technologie op dat moment ergens mee naartoe neemt. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn.
Ja, denk ik ook. En weet je, het is bij ons ook wel vaak een struggle, omdat je ook heel veel ziet dat studenten die wij maximaal willen ondersteunen, dat bijna niet meer nodig hebben van ons. Hmm. Omdat technologie eigenlijk bijna altijd gewoon wel in het publieke domein beschikbaar is. Hmm. Alleen, het publieke domein staat vaak onder druk vanwege allerlei wet- en regelgeving. Dus daar zit er heel vaak een soort discrepantie in die je aan het zoeken bent. Kijk, een student zal zeggen van, joh, als ik dat en dat moet doen, laat mij maar eventjes wat plaatjes genereren met DALL-E of met ChatGPT een tekst creëren. Of laat mij maar even via Trello een werkbordje opstarten, zodat ik met mijn klant kan samenwerken, et cetera.
Ja, ja.
En wij denken dan vaak van, ho, wacht even. Hoe zit het met privacy en beschikbaarheid en het archiveren van je activiteiten? Dus daar zitten wel uitdagingen.
Ja, nou ja, dat hoort inderdaad een beetje met het hoofdstukje van het gewicht van het verleden.
Ja. Technologie. Nou ja, het is ook wel het gewicht van het heden, hoor. Nee.
Ja, dus die wetgeving.
Nou, maar van, als ik dan zo de hele mooie aansprekende visie van gewoon onderwijs, wat mensen in staat stelt hun eigen doelen bereiken en daar ontzettend veel van te leren. Maar Kees, dan moet eigenlijk het academisch onderwijs flink op de schop wilt voor elkaar krijgen binnen bijvoorbeeld de academische instelling. Dan is er nogal wat gewicht uit het verleden die dit tegen zou houden. Hoe kijk jij dat tegenaan?
Wanneer een student in het academische onderwijs terechtkomt, moet hij een ongelooflijke hoeveelheid dat wat hij geleerd heeft, moet hij bij wijze van spreken nu uitdoen. De gemiddelde student van nu, die zit eigenlijk de hele dag in twee of drie werelden.
Ja.
Een van zijn werelden is een smartphone, waar van alles en nog wat gebeurt. En op het moment dat hij in een academische schoolbank terechtkomt, moet hij die over het algemeen laten gaan. Want dan worden er allerlei academische vaardigheden van hem gevraagd die niet in die smartphone zitten. Dus ik denk dat niet de student zich moet aanpassen, maar dat het academische onderwijs zich moet gaan aanpassen. En als wij echt mensen met academische vaardigheden af willen leveren, met de klassieke academische vaardigheden als je moet toetsen wat je hebt uitgezocht, klopt dat, bronvermelding, dat soort zaken bedoel ik hiermee, dan zul je die student ook serieus moeten nemen in de historie die hij al als persoon heeft opgebouwd. Dus wat hij de afgelopen 17 jaar, als hij vandaag zou komen, of volgende week zou komen, al heeft meegekregen vanuit al die technieken. Dus ik denk dat wij onze... We gaan nu een heel ander pad op. Maar ik denk dat wij onze academische vaardigheden onderwijs ongelooflijk moeten gaan aanpassen. Om te kunnen voldoen aan academische scholing. We willen heel graag mensen in hokjes of mensen op de certificaten duwen. Dan moet je hier dus beginnen. Als je nog steeds niveaus wil onderscheiden, zul je dus moeten beginnen met het accepteren dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn voor de toekomst. Vroeger hadden ze het over 21st century skills. Ik zeg bewust vroeger, dat is 4 jaar geleden zo'n beetje. Ik denk dat het nog veel rigoureuzer zou moeten. Ik denk dat je al op de kleuterschool moet gaan beginnen om die skills te gaan veranderen. Wat ik echt absoluut niet begrijp, is dat we op een kleuterschool, ik weet niet waar, maar in Nederland zijn er kleuterscholen, daar wordt Nederlands gegeven. Tenminste, ze noemen het nog in Nederlands, ze noemen het taal. Er wordt Engels gegeven, dat wordt wel zo genoemd. En er zijn zelfs kleuterscholen die Chinees geven, en dat is een taal die niet bestaat. Dus ik vermoed dat ze Mandarijn bedoelen. Maar dat er nog geen kleuterschool is die mensen leert programmeren, want dat is ook een taal. Dus we zijn nog niet echt heel erg vreselijk goed bezig met het analyseren van het analyseren van de levels waarop we mensen willen gaan indelen voor de nabije toekomst.
Hey, maar als je dat allemaal omdraait van wat er allemaal niet is, hoe ziet eigenlijk dan het ideale plaatje er dan uit? Wat is de aantrekkingskracht van de toekomst? Dus
Wat mij het meest zou intrigeren is hoe men in staat is om zometeen weer verbinding te zoeken. Er is op dit moment alleen maar virtuele verbinding. Ik zie en ik merk, kijk er om je heen als je in een trein zit, dat mensen wel met elkaar in verbinding staan, maar niet meer op een manier zoals ik vroeger met mensen in verbinding stond. En ik ben benieuwd hoe men dat gaat vormgeven de komende 10, 20 jaar.
En is het dan met behulp van technologie of moeten ze technologie juist uitzetten?
Nou ja, de telefoon is een technologisch hoogstandje. Telefonie is een technologisch hoogstandje. Ik denk dat je aan technologie niet ontkomt. Ontkomt in ieder geval niet aan infrastructuur.
Rent, hoe zie jij het? Wat is jouw ideale plaatje van de toekomst?
Ja, mijn ideale plaatje, dat is heel. Kijk, ik denk heel erg dat het heel tof zou zijn als onderwijs teruggaat naar waarvoor het bedoeld is. Mm. En ik heb het al een paar keer gezegd in deze podcast, want het is namelijk gewoon leren. Kijk, nu is het zo dat je onderwijs, alles draait om certificeren. En dat papiertje is gewoon echt superveel waard. Want als je kijkt naar Nederland, dan mag je het eigenlijk niet meer discrimineren, toch? En dat is eigenlijk een goede zaak, hè? Dus je mag, als je iemand aanneemt, mag ik niet zeggen, nou, Kees neem ik niet aan, want hij is veel te oud. Mag niet, want dat is leeftijdsdiscriminatie. Je mag ook niet zeggen, je neemt niet aan, die heeft niet de goede huidskleur, of die heeft niet de goede gender. Maar je mag moeiteloos zeggen, nou, die persoon neem ik niet aan, want die heeft 25 jaar geleden niet het goede diploma gehaald. Hmm. Ik heb toevallig iemand hier ook, die heeft net een ander diploma gehaald, dus ik neem die aan. Terwijl dat helemaal niet meer relevant is. Dus het zou heel tof zijn als we dat certificeren los zouden kunnen laten. Hmm. En meer terug zouden gaan naar leren. Dus gewoon van, nou, je komt bij Fontys of bij de VU of whatever. Wij leren jou zoveel mogelijk. Daar hebben we alles op ingericht. We hoeven al dat cheating en al die andere dingen hoeven niet meer te doen. Je leert hier gewoon zoveel je kan. Ligt aan jou hoeveel je leert. En dan ga je op een gegeven moment weg en dan heb je een hoop dingen geleerd. En die ga je gewoon ergens in de praktijk brengen. Veel plezier ermee. En als je het niet kan, nou, dan komen ze er vanzelf achter dat je er niet goed in bent. We kunnen alleen maar vertellen wat wij denken dat jij geleerd hebt. Als je dat zou doen, een heel andere manier van denken. Dan kan iemand 2 jaar bij ons komen studeren, of 3 of 6 of whatever, hoeveel die ook wil leren. Kan die allerlei kanten op gaan. Kan die zelf verzamelen, bewijs wat hij allemaal geleerd heeft. En dan gaat hij daarmee uiteindelijk die arbeidsmarkt op, die continu aan het veranderen is, ook onder invloed van die technologie. Op die manier heb je een heel ander model. He, want je gewoon een beetje dromen over over de toekomst. Hè? Dat is het ideale plaatje.
Ja.
Als je dat heel andere model hebt, ja, dan valt er zoveel druk weg in de instelling zelf. Want dan hoef je niet meer te. Dan is dat hele wantrouwen weg. Heb je het echt wel geleerd? Heb je niet wat gespeeld? Heb je niet met je rekenmachine of je ChatGPT lopen rotzooien? Kan je het echt wel? Wat zijn de accreditatienormen? Hoe past het? Valt allemaal weg. En kun je weer terug gaan fixeren op waar het echt om gaat, namelijk. Wat wil jij leren en hoe kunnen we je daarbij helpen?
En dat is wel heel mooi. En wat is de rol van voor het docent en de ondersteuning van zo'n universiteit? Hè? Wat is de waarde van zo'n instelling? En kunnen studenten dat ook gewoon een soort van zelf zonder een instelling?
Ja, dat kunnen ze inderdaad ook zelf zonder een instelling. Maar dat is dus interessant. Want dan krijg je precies die vraag voor je neus. Wat is dan nog de waarde van de instelling?
Ja,
ja, dat is natuurlijk een supergoeie vraag, toch? Dat is heel fijn om die vraag te kunnen stellen.
Dat is de waarde van accreditatie.
Ja. En kijk, en dan kun je ook gaan denken van, oké, de waarde van een instelling is heel veel wat Kees ook zei. Wij kunnen ontmoetingen organiseren. Wij kunnen dingen on campus, fysiek laten gebeuren, waarbij je allerlei skills kunt opdoen die je technologisch veel moeilijker voor elkaar krijgt. Wij hebben gebouwen. Wij hebben mensen die je daarbij kunnen helpen. Dat is een duidelijke waarde van een instelling die heel anders is dan zeg maar in de online wereld. Mm. We kunnen ook nadenken, wat jij net ook vroeg aan Kees, van ja, speelt dan technologie in die toekomst wel een rol of niet? Mijn antwoord zou zijn heel erg, maar wel veel betere technologie. En wij hebben nu op dit moment hebben we technologie die vooral heel goed in staat is om onze slechte eigenschappen te versterken. Kijk, als je denkt van, wil ik mijn studenten of mijn burgers of whatever, wil ik eigenlijk een beetje bozer maken en impulsiever. Een beetje polariseren, dat ik erop zetten en voorliegen en dat soort dingen. Heb je alle technologie die je nodig hebt, die heb je al. Als je zou zeggen van nee, ik wil eigenlijk mijn burgers een beetje socialer maken en creatiever en aardiger voor de buurvrouw en leukere mensen. Super moeilijk met technologie. Hmm. Dus onze huidige technologie, gecombineerd met het kapitalistische model, en waar Kees het ook over had, iedereen gaat werken voor die bedrijven. Onze huidige technologie is gewoon veel te veel. In staat om onze slechte eigenschappen te versterken, in plaats van onze goede eigenschappen te versterken.
En zie je ergens bedrijven of technologieën die wel worden ontwikkeld om de goede kanten te ontwikkelen? Zie je ergens iets van hoop?
Ik zie er wel een beetje, ja, maar die zijn heel klein.
Ja.
Of heel sporadisch. Ja, FaceTime vind ik een mooie technologie. Weet je, dat is gewoon, dan kan je nog eens met je oma praten terwijl je niet naartoe hoeft. Teams kan best prima zijn als het één op één gebruikt, want dan hoef je niet, kan je student 10 keer spreken in plaats van 1 keer per jaar. En er zijn er wel van die fragmenten, er zijn ook wel bedrijven die proberen dat te doen, maar fundamenteel is het heel ingewikkeld. En eigenlijk zou ik heb wel altijd een voorbeeld. Kijk, als je bijvoorbeeld als ik een boze tweet stuur, nou, iets over Maurice Stijn, bij voorkeur, hè, want dat, ik ben een Bredana, dus dat klikt niet. Dus ik stuur daar een heel boze tweet over, ja. Dan zul je zien dat, of een X moet ik het noemen of zo, hè, of een post of whatever. Maar dan zul je zien, dat herkent iets meteen of Twitter meteen. En die gaat die tweet vervolgens onder de aandacht brengen van een hoop mensen. Omdat ze denken, hey, als iedereen boos wordt, dan verdienen wij meer geld.
Ja.
If you enrage them, you engage them. Ze zouden ook kunnen zeggen van, hey, Rens stuurt een boze tweet. Weet je wat, die herken ik, die hou ik even 10 minuten vast. En na 10 minuten vraag ik aan Rens van, joh, luister, kijk nog even. Wil je deze tweet echt versturen? Dan zul je zien dat ik misschien zeg, nee, doe maar niet. Dus dan is dat technologie die denkt van, hey, weet je, er is een betere iemand. En die betere iemand, die ga ik proberen aan te spreken. Maar in plaats van... Ja,
dan zit er dus geen, dan zit er dus eigenlijk geen commercieel belang achter. Dan ben je zelf een beetje aan de voeten aan het schieten als je geld wil verdienen. Dus dan is daar een veel grotere rol voor bijvoorbeeld de overheid als non-profit instelling om zoiets te doen.
Ja, maar die rol die wordt zeg maar op allerlei andere gebieden moeiteloos genomen. Hè? Als het gaat over aan welke privacy eisen moet je voldoen als instelling. Of hoe veilig moeten bepaalde producten zijn die in Nederland komen of etenswaren. En dan gaat het over technologie en dan geldt dat in één keer niet. Nou, ik denk dat we daar veel volwassener in moeten worden. Dat we ook mee moeten. Het is een beetje besides the point. Maar als we dus technologie gaan gebruiken in dat onderwijs. Om die studenten veel meer te laten leren. Zullen we ook heel nadenken over. Wat is dan betere technologie? En dat begint met een positief mensbeeld in plaats van een negatief mensbeeld.
Wat wel heel verrassend is, is dat wij gemiddeld in eens de vijf zinnen hebben we het over profit, hebben we het over winst, hebben we het over modellen die systemen of bedrijven rijker maken. En we hebben het niet over geesten die verrijkt worden. Elke keer hebben we het over dollars in plaats van over geestelijk en sociaal kapitaal.
Ja.
Ze hebben dan zo'n GDP, wil je natuurlijk de. Dus het. Bruto nationaal geluk wil je meten.
ik denk dat het staande valt bij de manier waarop wij mensen inderdaad. Dit staat er valt wel bij de manier waarop wij mensen onderwijzen. Dus op een of andere manier begint die red race in West-Europese en niet andere landen al heel erg jong.
Ja.
En in Nederland extreem jong, weet je wel. Dan moeten ze dus op een 12e feitelijk al kiezen. Er staan mensen op een 12e en in sommige wel op een 11e. Staan ze al op een kruispunt. Ja. Ja, dat is echt heel bizar.
Kees, welke... welk zeg maar, mensbeeld of filosofie zie jij achter zeg maar, de manier waarop dat de VU onderwijs wordt gegeven of waarop de academisch onderwijs wordt gegeven?
Jeetje.
Ja, maar zoals Rens het zei over hebben we uitgaan van een positief mensbeeld, zelf leren in plaats van de student die wil toch niet leren of die er kunnen zeg maar, negatieve associaties
In
de technologie zitten die we gebruiken, zoals anti-cheat software, nou enzovoort. Dus ik vroeg me gewoon af van, wat zie jij, om je vraag misschien een beetje groot geformuleerd, maar wat zie je als soort van aannames over studenten om je heen binnen de VU?
Als ik om me heen kom, kijk, dan zie ik... dat studenten vanuit een bepaald bewustzijn specifiek kiezen voor de VU. En dat specifieke, dat is niet alleen geografisch, hè, het is lekker dichtbij. Dat is niet alleen sociaal, goh, mijn vrienden gaan er ook naartoe. Maar dat komt omdat de VU ergens voor staat. Tenminste, de VU heeft zijn marketing heel erg goed op orde. En die zeggen dat ze ergens voor staan. Als je dat laat, dat zijn de studenten die inkomen, hè? De bachelorstudenten. Dus laten we verheugd zijn, laten we blij zijn dat die boodschap die wij uit willen stralen, dat is een inclusieve boodschap, dat is we kijken naar elkaar om, dat soort dingen, dat die landt bij de inkomende student. En ik vermoed zelfs dat die ook landt bij de internationale inkomende studenten op masterniveau. Nou heb ik heel slecht verleidingsmateriaal, want ik zie alleen maar wat er op de VU gebeurt. Dus ik kan het slecht zien hoe dat bij Fontys of in Twente. Nou ja, Twente, dan ga je weer op een voor een ander soort onderwijs naartoe, of in ieder geval voor een ander soort leren naartoe, of kennisontwikkeling. Als je dan kijkt naar de VU zelf, dus als het onderwijs wordt verzorgd, of als het instituut opererend is, dan zijn er heel veel prachtige visies, waar je het absoluut niet mee oneens kan zijn. En als je het er wel mee oneens bent, dan moet je eigenlijk dus niet op de VU zijn. En dan wordt het weer wat minder. Dan wordt de uitvoering ingewikkelder en complexer. En dan zegt men, ik heb natuurlijk geen onderzoeken gedaan. Maar dan lijkt het alsof dat gewoon te moeilijk wordt om je daaraan aan te houden. En dat snap ik ook, want de gemiddelde docent moet eerst natuurlijk gewoon zijn kennis overdragen en kan dan pas weer kijken naar visie en waar staat de VU voor. Dus het is een hondje wat zichzelf op het strand af en aan loopt en de hele tijd zijn staart probeert te pakken. Dus dat is heel erg lastig. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het DNA of de kleur van de VU, net hoe je het zeggen wil, ik mag het woord DNA erbij zeggen van Rens niet gebruiken, want NAC heeft geen DNA namelijk, en Ajax wel. Zij gooien dat DNA, gooien ze gewoon elke keer over die hekken heen als er een doelpunt gemaakt is. Maar tegenwoordig wordt er zoveel DNA over die hekken heen gegooid. Maar even wachten.
Haploïd of die haploïd?
Dus ik denk dat is echt een gigantisch lang proces om die blauwe kleur te krijgen of dat DNA. En dat staat wel met een visie die van bovenaf komt, maar die wordt niet heel snel geadopteerd. Dat is een heel lang antwoord op jouw vraag.
Denk je dat academisch onderwijs is hartstikke populair, zeg maar. Het is nog eens ideaal van veel mensen die willen toch een academische graad. Staat het ook ergens onder druk? We zien bijvoorbeeld veel traineeships en dan zeg maar, nou, we leiden ze lekker zelf op. Zie je bijvoorbeeld gevaren voor de komende jaren voor academisch onderwijs, concurrenten die net dingen beter kunnen doen of die studenten toch die accreditatie op een of andere manier kunnen geven die ze zoeken?
Of ik dat zie, ik zie dat het ziet, maar er is wel natuurlijk door DUO volgens mij en waarschijnlijk ook door het ministerie van OCW, Studielinkers Surf, die hebben een gezamenlijke routekaart voor flexibel onderwijs en leven lang leren hebben die onderzocht. Dat hebben ze een jaar of twee, drie geleden, anderhalf jaar geleden hebben ze dat gedaan. En daar is dat heel erg duidelijk dat het academisch onderwijs niet meer verzorgd moet worden door een instelling, maar dat het academisch, het looppad naar die academische beloning, weet je wel, je noemt jezelf master of arts of wat dan ook, dat die door de student zelf in handen moet genomen worden en dat dat de instellingen in de landen, in ieder geval in Nederland, met z'n allen moeten gaan afspreken om dat goed te ondersteunen. Dus het wordt veel, de gedachte is dat het veel modulairder wordt. Het onderwijs dan, hè? En dat je niet meer met diploma's gaat werken, maar met credentials of wat dan ook. Dus dat je op een gegeven moment met een soort wallet over straat gaat lopen. Ik heb dit en dit en dit en dit daar en daar en daar en daar en daar opgehaald. En dit is mijn niveau van academische scholing.
Baby badges.
En daar zit natuurlijk, dat zie je natuurlijk, zie ik best wel vaak bij universiteiten, dat die denken van de waarde van een opleiding zit, zeg maar, in de content en wat ze leren. Maar dat is ook een aanname, want ja, ik kan ook zeggen van, nou, studenten gaan studeren om mensen leren kennen en een leuke tijd te hebben en sociale netwerken en te feesten dat studeren een context is, dat is soort van leuk, maar ik ben hier eigenlijk voor een heleboel redenen.
Je had net volgens mij een heel belangrijk ding, Rens, in de opsomming van waarom je leert, hè? En dat is inspiratie. Volgens mij gaan ook kiezen mensen, bewust of onbewust, ook voor opleidingen, omdat ze door een persoon of door een groep mensen geïnspireerd worden. Of in ieder geval getriggerd worden. Dus je had het net over, je gaat Frans leren dat doe je het beste op het strand in Frankrijk, omdat je daar een interessant persoon is. Volgens mij kun je ook heel bewust Frans gaan leren, omdat die docent die dat doet gewoon een ontzettend leuk iemand is en jou inspireert. Terwijl je daarvoor helemaal geen flauw idee had dat je Frans zo leuk vond.
Ik denk het ook, Kees. Je raakt gewoon een belangrijk punt. En jij ook, jullie ook. Want het is heel terecht. Je kiest ook voor wat je inspireert. Dan kan je ook een medestudent zijn. Een gaaf gebouw, een gaaf stad. Dat soort elementen. En uiteindelijk is het natuurlijk ook zo. Als je naar de invloed van technologie in het onderwijs kijkt. Ik denk nog steeds dat als je ergens op een instelling studeert. Met de allerbeste technologische voorziening denkbaar. Maar je hebt toevallig een lul van een docent. Dan heb je geen goede opleiding. En als je op een school studeert met de meest crappy technologische instelling die je maar kan bedenken. Wifi, wat het constant dat struggelen is. Dat soort ellende. Maar je hebt één fantastische, inspirerende docent. Dan heb je een geweldige opleiding. Dus uiteindelijk is het heel belangrijk om te onthouden. Dat wat wij doen, onderwijs. Dat is gewoon een mensenbedrijf. Ja. Echt een mensenbedrijf. En dat betekent dat al die terminologie die ook hier even voorbij komt nu en dan. Van, weet je, soms hoor je van die manager types zeggen. Ja, software is eating the world. Elk bedrijf wordt een softwarebedrijf. Nou, ik voorspel, onderwijs, als dat een softwarebedrijf wordt, dan gaat het niet de goede kant op. Het is een mensenbedrijf. Het gaat om de interactie tussen mensen, tussen studenten onderling, tussen studenten en inspirerende docenten. Dat is waar de echte meerwaarde van dit soort instellingen zit. En dat beantwoordt ook een beetje jouw vraag, denk ik, Maurice, van ja, wat is dan ook de meerwaarde als je geen papiertje meer kan halen? Nou, dat is het volgens mij. Het is echt een mensenbedrijf. En je kunt je wel afvragen, hoe kan ik nou technologie gebruiken? En ondersteuning en studentenondersteuning en ondersteuning in het algemeen, ook van docenten, is dat mensenbedrijf meer tot bloei komt. Want als een docent alleen maar achter zijn laptop zit, of is alleen maar bezig met administratieve processen, als je student alle ruimte geeft om in zijn smartphone en zijn TikTok-filmpjes verloren te raken, of alleen maar online dingen tot zich laat nemen, ja, dan ben je het mensenbedrijf aan het verwateren. En dan moet je echt afvragen, wordt er hier dan meer geleerd? Is het dan meer betekenisvol? Of moet je juist die technologie inzetten om ervoor te zorgen dat de interactie tussen mensen en die zinvolle dialoog die daar tot stand komt, dat die meer plaatsvindt en waardevoller wordt en beter wordt gefaciliteerd. En ja, mijn antwoord is natuurlijk, ja, daar zit de kern van betere ondersteuning met technologie.
Ben ik wel een mooie afsluiter. David, wat vind je ervan?
Nee, het is... Ik denk dat we best wel vaak een beetje blind staren op technologie, om dingen efficiënter te houden. Maar vaak is het ook een beetje om dingen beheersbaar te houden. Beheersbaar is vaak een beetje de antithese van creatieve en een groei van studenten gewoon op individuele basis. Dus ik denk dat we hele mooie visies hebben neergezet. De praktische uitwerking, hoe dat nou gebeurt, dat kunnen we de komende tijd verkennen. We hebben een paar voorbeelden gehoord, hoe je die interactie kan versterken. Maar het blijft altijd mensenwerk. En dat scheelt ook het is ook een beetje een oproep om meer geld aan mensen uit te geven en minder aan technologie. Want het gaat uiteindelijk om mensen. En ik ben persoonlijk gewoon blij dat het toch een van de belangrijkste conclusies is met het gesprek die over technologie gaat.
Ja, en wat je ook nog misschien, David, omdat nog wat te versterken is, wat je net nog even zei, is van technologie is vaak gericht op efficiëntie. Maar dat is ook een mooi voorbeeld. Kijk, efficiëntie is natuurlijk geen waarde in zichzelf.
Nee, precies.
Kijk, dus als je efficiënt kan bestellen bij de McDonald's, ja, heel graag. Ik, heel graag. Maar als ik efficiënt kan bestellen bij een restaurant waar ik uit eten ga met een QR-code of zo, heel graag niet. Want dan wil ik gewoon even met die open praten. Even welkom worden gegeten. Ik wil die experience meemaken. Dus die technologie die op de ene plek heel goed werkt, werkt op de andere plek helemaal niet. En juist door heel goed na te denken over wat is nu echt onderwijs, kun je ook veel beter nadenken over welke technologie heb ik hier echt nodig en welke ook absoluut niet. Punt.
Dank. Ja, ik zit te kijken. We zijn al ruim over tijd. En we hebben nog een hoofdstukje gewist van het verleden. Maar in principe hebben we dat een beetje ertussendoor gewoven.
Volgens mij zijn we klaar, Maurice.
Ja, precies.
Volgens mij hebben we al a lot to chew on.
Zeker.
In ieder geval die voetbal quotes. Daar moet ik even over nadenken.
Laat ik daar eens mee beginnen. Gewoon al die Engelstalige uitdrukkingen gewoon uitfilteren.
Ja, nou, kan met AI toch gewoon alles vertalen.
Hey, even een slot dingetje. Hebben jullie nog iets wat jullie de luisteraars, die er misschien wel zijn, mee willen geven? Iets te promoten? Waar ze naar moeten kijken of iets dergelijks? Of een levensles?
Het onderwijs gaat over liefde, warmte en aandacht. En mensen zien. Daar gaat onderwijs over.
Mooi.
En technologie gaat er over om die liefde en die warmte en die aandacht op het juiste moment. De technologie moet die liefde, warmte en aandacht op het juiste moment ondersteunen. En dat vergeten we wel eens.
Nee.
Ja, ik zou willen zeggen, lees vooral Digitale Gremlins, hè, mijn nieuwe boek. Maar dat promote ik dan eventjes. Digitale Gremlins.
Digitale Gremlins.
Kwam uit in april van dit jaar en is inmiddels al in de vierde druk. Dus loopt als een trein. En het gaat heel erg over hoe we ons soms kunnen onttrekken aan de greep van het algoritme. Om in onze zoektocht om een beter mens te worden. Dus het is ook wel weer on topic. Lees dat vooral. Digitale Gremlins. Je hebt het online, je hebt het als boek. En ook als luisterboek. Niet eens door mij ingesproken, want dat zat er te vet Brabants accent op. En dat past niet helemaal bij de briljante inhoud. Dus doe dat vooral. En verder sluit ik me vooral ook heel erg aan bij de eindopsomming van Kees.
Ja. Nou, heel hartelijk dank, Rens en Kees, voor jullie kennis en expertise. En tot de volgende keer.